Toen ik vanmorgen binnenkwam, de eerste met wie ik sprak was mijn zus, Marita Baartse. En ze weet het misschien niet helemaal zelf, maar ze had een soort profetisch woord. Hallo! Mijn zus en ik zijn op dezelfde dag jarig. En ik ben bij haar op bezoek geweest, uiteraard. En ik kreeg een cadeautje. En dat heb ik vergeten mee te nemen. En mijn zus zegt, je hebt iets ontvangen en je hebt het nog niet meegenomen. Dat is het thema van de dienst van morgen. Een heel jaar achter ons. God heeft ons gezegend en wil ons zegenen. En misschien zijn er best nog wel zegeningen van God die we nog niet hebben ontvangen. Ik ben een dromer. Ik droom soms. Ik zie visioenen soms. Ik zie dingen gebeuren soms. En ik had een droom en ik was in de hemel en een engel die begeleidde mij naar allerlei kamers. En in een van de kamers er stonden een heleboel dingen. Een soort boekenkast met allerlei glazen vazen. En in de vazen daar zat wat in. En ik wist niet wat het was. En ik vroeg de engel, wat zit er in die vazen? En de engel zei, dat zijn de tranen van de mensen die ze gehuild hebben dit jaar. God bewaart onze tranen. En toen kwam ik in een andere kamer en er stonden allerlei pakketten met mooi ingepakte, met kleurige lintjes, pakketten die van bijna helemaal vol. En ik vroeg, wat zijn dit voor pakketten? En de engel zei, dat zijn de dingen die ik aan mensen wilde geven die ze nog niet hebben opgehaald. En vanmorgen willen wij op deze laatste zondag van dit jaar, willen we nadenken over het jaar dat achter ons ligt en het jaar dat voor ons ligt. De Bijbellezing komt uit Psalm 32. Denk ik. Psalm 32. Het is heerlijk als de Heer je vergeven heeft wat je verkeerd hebt gedaan. Het is heerlijk als God je heeft vergeven dat je hem ongehoorzaam bent geweest. Het is heerlijk als de Heer zegt dat je niet meer schuldig bent. Het is heerlijk als hij je alles vergeven heeft. En vers 8. De Heer zegt, ik leer je hoe je moet leven. Ik geef je raad en ik ben altijd bij je. Wees niet zo koppig en eigenwijs als paarden en ezels. Zij kunnen zelf niet denken. Ze komen alleen maar met je mee als je hen dwingt met een bitter met teugels. Lieve mensen, Psalm 32 laat ons zien dat er twee fundamentele problemen zijn die alle mensen in elke generatie, in elk land altijd hebben gehad. Twee fundamentele problemen die alle mensen met zich meedragen. 1. Het schuldgevoel over het verleden en de bezorgdheid voor de toekomst. Schuldgevoel over het verleden. Dat had ik nooit moeten zeggen. Dat had ik nooit moeten doen. Daar had ik nooit heen moeten gaan. Schuldgevoel over het verleden. En bezorgdheid voor de toekomst. Hoe moet dat nu? Volgend jaar. Hoe moet het nu met dit of met dat? Mijn werk, mijn geld, mijn gezondheid. Het eerste, schuldgevoel over het verleden, dat gaat over ons innerlijk leven. Innerlijk onbehagen, de dingen waar ik mee zit. En het tweede gaat over de zorgen voor de toekomst. Het dagelijks leven. Geld, gezondheid, ouderdom, ziekte, onzekerheden van de toekomst. En Psalm 32 laat ons zien dat God in beide voorzien heeft. Lieve mensen, het is nu 5 jaar geleden, dat ik hier ook stond en dat ik jullie de volgende vraag stelde. Ik had toen bij me een kapotte blikopener. Wij hadden gisteren ons familiekerstfeest en mijn kleindochter kwam bij me op bezoek met alle andere kleinkinderen. En ze zei, opa, we hebben vers fruit meegenomen. Voor het toetje, vers fruit. Heeft u een blikopener? Een blikopener. Ik heb toen de vraag gesteld, is een blikopener nog een blikopener als het geen blikken meer kan openen? Is een blikopener nog een blikopener als het geen blikken meer kan, als het kapot is? En dat is een heel indringende vraag, een heel geraffineerde vraag, want het dwingt ons dan om na te denken over het verschil tussen de vorm van iets en de functie van iets. Het kan wel de vorm hebben, maar het fungeert niet meer. Het kan niet meer doen. En de profeten in het Oude Testament, die gebruiken ook heel vaak dit voorbeeld. Die zeggen bijvoorbeeld al eens, jullie aanbidden wel je Bijbel met je mond, maar je hart is ver van mij. Het lijkt er wel op, maar het fungeert niet. En we kunnen dit toepassen, denk ik, ook op heel veel gebieden in de kerk en in de wereld. Het ziet eruit als een vader. Het ziet eruit als een profeet. Het ziet eruit als een kerk. Het ziet eruit als, maar het fungeert niet. En de reden dat ik dit voorbeeld nog een keer gebruik is dat ik vanmorgen in de prediking, in mijn betoog van vanmorgen, mijn gewoonte van 55 jaar ook vanmorgen wil volgen. Al 55 jaar als dienaar van het evangelie in Japan, in China, hier en daar in Nederland, in de laatste zondagen van het jaar, denken we altijd terug aan het verleden en kijken we naar de toekomst. Ten eerste kijken we naar het afgelopen jaar. Het is bijna afgelopen. We kunnen er niet veel meer aan toevoegen. En helemaal niets meer afnemen. Dus het past bij ons. Het past bij ons als christen, als gelovigen, om even terug te kijken. En weet je, er is van alles gebeurd dit jaar. Er is van alles gebeurd in ons leven. We hebben van alles gedaan dit jaar. Misschien zijn er ook wel dingen die we hadden moeten doen en die we nog niet gedaan hebben. Terugkijken over het verleden. We gaan ook vooruitkijken naar de toekomst, naar het nieuwe jaar. En vanmorgen wil ik jullie... Ja, eigenlijk had ik vanmorgen hier een tafel willen neerzetten. Ik was een beetje laat door omstandigheden. Ik had hier een tafel willen neerzetten. En met een stoel, dan kon ik zitten. En zomaar even bij jullie een soort tafelgesprek. Geen preek of geen ingewikkelde dingen. Maar gewoon met jullie aan tafel zitten. Even met twee of drie mensen tegelijk. Nu met een grote groep natuurlijk, maar... Aan tafel zitten en nadenken over het verleden en de toekomst. En ik zou jullie vanmorgen daarin willen leiden, willen sturen, om vandaag een gedenksteen op te richten. Om vandaag een altaar op te richten. Aan het einde van dit jaar en aan het begin van een nieuw jaar, een speciaal moment om een gedenksteen en een altaar op te richten. Als je bij mij op visite komt, dat gebeurt haast nooit, als jullie bij mij komen... Ik kom altijd bij jullie. En je gaat naar mijn werkhoek in de kamer. Daar heb ik ook een altaar, maar dat is wat anders. Maar daar heb ik een bureau. En in de derde la, dat ligt vol met steentjes. Platte stenen. En op die stenen staan dingen geschreven. Hoogtepunten die ik beleefd heb. Daar maak ik een gedenksteentje van. Schrijf ik iets op. Ter herinnering. Ter herinnering, tel uw zegeningen één voor één en vergeet er geen. Ik wil vanmorgen met jullie een altaar oprichten, als het ware, net als Samuel. Tot hiertoe heeft de Heer ons geleid. En daarom geloven we ook dat de Heer ons verder zal leiden. In de Bijbel werden altaren opgericht, gedenkstenen opgericht. Bij bijzondere gebeurtenissen om de dingen die gebeurd waren in het verleden niet te vergeten. Ik ben er ten diepste van overtuigd, beste mensen, omdat het bij mij ook zo is, dat God ons dit jaar gezegend heeft. En dat er dingen in ons leven gebeurd zijn die het waard zijn om te gedenken. Om daar iets mee te doen, om dat vast te houden. Om dat mee te nemen naar de toekomst. Om dat niet te vergeten, een altaar bouwen. In alle tijden, op alle plaatsen wordt dit in de Bijbel gedaan. Ik denk aan Jacob bijvoorbeeld, die een altaar opricht. Twee keer zelfs. Een altaar, een gedenkteken. Hij noemde het het huis van God. Of Mozes na de verbondsluiting. Of Jozua zet de 12 stenen bij de rivier de Jordaan. Of Samuel plaatste een steen, Eben Haezer. Bij de strijd tegen de Filistijnen. Steeds een gebeurtenis... die het waard is om te gedenken. Noach en Joshua, Abraham, Isaac, Joshua, Elia, Gideon, David. Een altaar bouwen. Dat willen we vanmorgen doen. Onze God die is en die was en die altijd zal zijn. Die ons ruimte geeft om te leven. Hij is het waard dat wij blijven denken aan dingen die hij in ons leven gedaan heeft. Ons geheugen van nature, ons geheugen heeft de neiging om de negatieve en de pijnlijke gebeurtenissen beter te onthouden dan de mooie en de goede momenten. En misschien is het daarom ook belangrijk, is het daarom ook zo dat wij de dingen van de Heer, dat die ook langzaam weg hebben uit ons leven. En als we erover praten en over nadenken en een gedenksteen oprichten om wat er in het gebeurd is dit jaar, tot eer van God, dat helpt ons in ons geestelijk leven. Vertrouwen. Het altaar dat Samuel oprichtte, was tot hiertoe heeft de Heer ons geleid. En dan komt meteen de vraag, is het alleen maar tot hiertoe? Voor sommigen van ons is het hiertoe het grootste. Het beperkt zich tot het verleden en kijken een beetje bekommerd en zorgelijk naar de toekomst. Wat zal het volgend jaar brengen? Ebenezer, daar zit ook een toekomstperspectief in. Achterom kijken, dan mogen we zien dat God ons geleid heeft. Wie heeft dit jaar specifiek iets bijzonders van de Heer ontvangen? Iemand? 2, 3, 4, 5, 7 mensen, 8 mensen. Ik denk dat we allemaal wel iets van God hebben gekregen. In zekere zin is het altaar van Samuel, het Ebenezer altaar, is een soort onderpand van een voorkomen verlossing dat ook in de toekomst ons zegen geeft. Hoe kunnen we zo'n altaar oprichten? Ik zou jullie willen leiden vanmorgen om een altaar te bouwen. Een gedenksteen op te richten. En te kijken naar het jaar dat achter ons is en zeggen, dit was het dat ik moet vasthouden. Dat ik verder mee moet gaan. Dat kan bijvoorbeeld zo'n altaar bouwen, dat kun je bijvoorbeeld doen door je doopkaart of je doopcertificaat of hoe jullie dat hier noemen, of een kaars op een vaste plaats te zetten in je huis en daar je altaar te hebben. Daar steeds op die plek te bidden en de Heer te zoeken. Een vaste plek. Dat geeft vastigheid ook in je leven. Dat kan bijvoorbeeld door gebedsverhoringen in een boekje te schrijven. En steeds weer te kijken, dit is wat God tegen mij gezegd heeft, of mij gebed verhoord heeft. Dat kan bijvoorbeeld samen, zoals wij doen op de kerstmorgen, rond de tafel, met een kaas op tafel, een moment van reflectie hebben over het jaar dat achter ons ligt. De kerst is al voorbij natuurlijk, op oudejaarsavond misschien. Een moment van reflectie, in het midden van allerlei dingen die gebeuren, wat heeft God gedaan? Het kan bijvoorbeeld ook door een dankoffer te brengen. Dat doe ik altijd, dat is mijn manier. Mijn manier is om dankoffers brengen. Bij elke gelegenheid die we iets vieren, waar iets moois is, dan geef ik iets aan de kerk. Toen ik 60 was, kreeg de kerk 60 euro in de collecte. Nee, toen was de gulden toch, hè? En 70 en 71 en 72. Vorige maand waren we 55 jaar getrouwd. 55 jaar in de collecte. Heer, dank u wel dat u ons bewaard hebt. Ik was vastjarig vorige week. Alweer een collecte. Speciaal een gift aan een dankoffer aan God. Elk jaar weer bij speciale gelegenheden een dankoffer. Eigenlijk kunnen we het niet missen. Eigenlijk hebben we het nodig. Maar we geven het aan God als een dankoffer. Je kan ook in de dienst van vandaag. Na de dienst van vandaag, aan het einde van de dienst, kun je ook een moment nemen met de voorganger, met de oudste, met iemand, met mij, om een speciaal gebed te doen. Zeggen, ik wil vanmorgen een altaar bouwen, een gedenksteen bouwen over God. Als ik terugkijk over het jaar dat achter mij ligt, dan wil ik God voor danken en uitzien naar wat God volgend jaar gaat doen. Lieve gemeente, in ons dagelijks leven, in ons geloofsleven, in ons persoonlijk leven, dan gebeuren dingen. Sommige dingen overkomen ons. Ze gebeuren gewoon. Soms gepland, soms niet gepland. Ik zit zomaar met jullie aan tafel vanmorgen. Soms dienen omstandigheden zich zomaar aan. Je kunt er niks aan doen. Maar bijna, nou, ik weet het ook niet precies hoor, maar misschien wel 70% of 80% van de dingen die gebeuren, zijn gevolg van onze keuzes. Dingen die we kiezen. Ik besluit of ik volg, of ik God volg of niet. Ik besluit of ik zo en zo zal reageren op mijn omstandigheden. Er gebeuren dingen in mijn leven, opeens gebeurt er iets. En hoe reageer ik dan? Ik besluit hoe ik reageer. Ik besluit of ik wel of niet de Bijbel lees. Ik besluit hoe ik naar de samenkomst kom. Of hoe ik meezing. Hoe ik zit in de dienst. Ik besluit mijn mond te openen en God te prijzen. Ik besluit wat ik draag, wat ik eet. Ik heb dit gekozen voor vanmorgen. Toch cool, hè? Nou, ik vind het tenminste schattig. Ik besluit of ik iemand opbel of niet opbel. Ik besluit op de snelweg of ik 100 ga of 130 of 160. Ik besluit of ik te veel eet. Keuzes, allemaal keuzes maken. Er gebeuren dingen, maar de meeste dingen in ons leven zijn gevolg van onze keuzes. Lieve mensen in Tiel, we mogen ook weten dat de dingen die in het afgelopen jaar gebeurd zijn en de dingen die in het komende jaar gebeuren, niet op zichzelf alleenstaande gebeurtenissen zijn. Maar zijn altijd een deel van Gods continuïteit met ons leven. Want wij geloven toch stellig. Wij geloven toch stellig. Met een vaste overtuiging dat God ons leven leidt, toch? Dat geloven we toch? Dat de omstandigheden die komen en die er zijn of die gaan gebeuren, in de hand van God zijn. Alles is in de handen van God. Hij weet het. Daarom zingen we zo'n mooi lied. 429 geloof ik dat het is. Dat geloven wij. God wijst mij een weg. Waar ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst hij mij de weg. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst hij mij de weg. Al moet ik door de wildernis. Wij geloven stellig dat God ons leven leidt. Toch? En dat geeft ons zekerheid, dat geeft ons vastigheid, dat geeft ons een fundament in ons leven, dat we niet in de war raken door de dingen die gebeurd zijn of die gaan gebeuren. Ze zijn in de hand van God. En zo met vastigheid, met zekerheid, met vertrouwen, niet als een blad in de wind dat heen en weer gewaaid wordt, met zekerheid gaan we door het leven. Terugkijken naar het afgelopen jaar. Ik denk dat wij als gelovigen tenminste één ding hadden moeten doen. Als gelovigen hadden wij dit jaar tenminste één ding moeten doen. En dat is ons uit te strekken naar wat God bedoelt voor ons. Ons uit te strekken naar wat God wil voor ons. Daarop dienen wij ons te richten. Mijn zus had een cadeautje voor me. Ik ben het gewoon vergeten. Ik heb me niet uitgestrekt naar dat cadeautje. Oh, die grote doos met... Nou, hoe groot was die? Die grote doos met chocola die ik straks ga krijgen. Ja. Het is onze verantwoordelijkheid om ons uit te strekken naar wat God bedoelt voor ons. En misschien is dit ook wel voor het nieuwe jaar een van de dingen die we allemaal opnieuw moeten doen, moeten uitspreken aan het begin van een jaar. In het komende jaar ga ik mij uitstrekken naar wat God bedoelt voor mij. Ik ben er van diepste van overtuigd, ook in mijn eigen leven, ook in het werk dat ik mag doen, en voor ons allemaal, dat God meer voor ons bedoelt dan we hebben ontvangen dit jaar. God heeft meer om ons te geven. We mogen iets rijker zijn dan we eigenlijk beleven nu en vandaag. God heeft meer. En wij dienen ons uit te strekken naar wat hij bedoelt voor ons. En dat is best moeilijk soms. Maar ik zou jullie willen aanraden in het bouwen van een altaar vandaag om uit te spreken Heer, in het komende jaar ga ik mij bekwamen om dat van u te ontvangen wat u bedoelt voor mij. En verder even doordenkend op dit stukje, als ik bij jullie aan tafel zit, mag ik wel opnieuw even aangeven wat die bedoelingen zijn dan, in zijn algemeenheid. Wat zijn Gods bedoelingen voor ons? Wat wil hij eigenlijk? Dat wil ik nog een keer vanmorgen ter overdenking bij ons neerleggen. In eerste plaats is het een leven te leiden van blijdschap en tevredenheid met voldoening, verzoend met mijn omstandigheden. Omdat ik mag weten, mijn omstandigheden zijn in de hand van God. Ik sta hier nou zo netjes, hè. Maar, ik mag het jullie wel even verklappen. Je moet morgens, ik sta elke morgen om 6 uur, ik sta altijd om 6 uur sta ik op. Wij, mijn vrouw en ik staan om 6 uur op 's morgens en drinken we koffie op 6:10 en dan begint onze dag. Maar je moet mij eens zien 's morgens om 6:10. Weet je hoe ik uit bed kom met mijn gezondheid? Ik heb geen stoel hier. Nee, ik neem wel wat. Ik pak wel wat. Oh, hier is een stoel. Ja, ik ga niet liggen hoor. Maar dan kom ik uit bed en dan gaat het zo. Opstaan. En naar de kamer lopen. En dan kijkt mijn vrouw altijd zo. Dat zijn de eerste 2 uur. Om 8:30, 9:00, dan gaat het wel wat beter. En om 9:30 in de kerk, dan gaat het super. Maar elke morgen. En ik weet dat mijn lichamelijke omstandigheden in de hand van God zijn. En mijn gezin en mijn kinderen en de dingen die gebeuren. Het is niet altijd Gods perfecte wil dingen die gebeuren. Maar ik weet dat ik ben in de handen van God. Jullie zijn in het komende jaar in de handen van God. En we mogen verzoend zijn, tevreden zijn, blij zijn, met voldoening zijn met onze omstandigheden. Wij hebben te vaak de neiging om onze omstandigheden weg te bidden. Want we hebben het zo moeilijk en zo zwaar. In de tweede plaats, het is de wil van God. God wil van ons, God verlangt van ons. Dat wij een leven van vreugde en tevredenheid en voldoening hebben in verband met de mensen om me heen. Als je de brief aan de Filippenzen leest. Ik zit nog steeds met jullie aan tafel, ik praat maar gewoon een beetje. Filippenzen, dat zegt Paulus in het eerste hoofdstuk. Dan heeft hij het over zijn omstandigheden. In de gevangenis en met mensen die tegen hem zijn en alle dingen. Met zijn omstandigheden. In het tweede hoofdstuk heeft hij het over de mensen die bij hem zijn. Zijn medewerkers, de mensen die tegen hem zijn, de mensen om hem heen. Lieve mensen, wij mogen tevreden zijn. We mogen verzoend zijn. We mogen het nieuwe jaar ingaan verzoend te zijn met de mensen om ons heen. Omdat wij het gebed gebeden hebben dat de Heer ons zelf geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk kom, uw geschieden. En vergeef ons onze zonden, gelijk ook wij vergeven hen die tegen ons gezondigd hebben. We hebben vergeving gedaan. Iedereen, elk van ons heeft mensen in ons wereldje. En wij mogen het nieuwe jaar ingaan, verzoend met alle mensen. Niets tegen iemand. Dat is Gods wil. Gods wil dat wij rein en heilig zo het nieuwe jaar ingaan. Maar we mogen ook ingaan in het nieuwe jaar met een soort tevredenheid, met voldoening, met blijdschap over wie ik ben. Wie ik ben. verzoend en tevreden met wie ik ben in mezelf. Ben je blij met jezelf? Ben je blij hoe je eruit ziet? De een heeft geen haar. Oh, mijn neef gaat ook wat missen. Toen wij pas in Japan en China kwamen, weet ik nog heel goed, toen, ik heb een vrij uitgesproken neus. Dus een aardig neusje heb ik hoor. En altijd op straat liepen kinderen mij achterna. En dan liepen ze achterna, dan zeggen ze, die buitenlander, werd uitgejouwd door alle kinderen van de buurt. Dan zeg ik zo, maar ik ben tevreden met mezelf. En we mogen een nieuw jaar ingaan, verzoend met onszelf, weten dat wie je bent en wat je hebt aan gaven en talenten, dat ben je door God. God heeft jou gemaakt zoals je bent. Tevreden met jezelf. Lieve mensen, er zijn twee veelzeggende uitspraken, heb ik van de week in de Evangelie gelezen. Dat viel mij weer op in het lezen van de Bijbel. Twee uitspraken, of twee gezegden, die te maken hebben met de keus van mensen. Twee keer achter elkaar las ik zo al bladerende in het Nieuwe Testament, in de Evangelie las ik, en zij volgden hem van verre. En zij bleven op een afstand staan. Dat zegt iets van sommige mensen. Die blijven op een afstand staan van de Heer. Die volgen hem van verre. En God verlangt dat we wat dichterbij komen. We hebben dat vanmorgen ook gezongen. Zo, mag ik daarin jullie aanreiken dat 2016 een jaar van zegen kan zijn. Dat mag ik in jullie midden neerleggen. Een jaar van zegen. Zonder uitzondering, wij willen toch allemaal gezegend zijn. Toch? We zeggen, dat zeggen we ook vaak, dat bidden we ook vaak. We zeggen vaak, God zegen hoor. Mijn vrouw die is niet zo goed vandaag. En vanmorgen in bed om 6 uur. Zei, voordat je gaat wil ik nog de zegen van God voor je bidden. En dan komt er een lang gebed. Een vrij lang gebed. En dan zeg ik, lieverd, ik moet gaan hoor. Jezus, ik ben nog niet klaar. Over God zegen op de reis naar hier met de auto. Dat je geen ongeluk krijgt. Dat je geen fouten maakt. Dat je ook bewaard wordt voor de fouten van andere mensen. De zegen van God. We zeggen toch vaak, Heer, zegen deze spijs, amen. Of voor de dienst, of na de dienst krijgen we de zegen van God. Of wij als ouders, wij bidden ook zoals Job bidt voor zijn kinderen. Ja, dat doe ik ook voor mijn kleindochter. Als ik dat zo hoor van mijn kleinkinderen. We zitten bij aan tafel met elkaar, hè. Toen ik jong was, toen ik zo oud was, je bent wat ouder nu. Toen ik een jaar of 17, 18, 19, 20 was, moest ik s'avonds om 10 uur thuis zijn. Mijn schoonmoeder was ouderwets, Victoriaans. Koloniale schoonmoeder. Ik moest om 9:30 thuis zijn van mijn schoonmoeder. Mijn kleindochter gaat s'avonds om 11 uur gaat ze uit. Hallo? Om 11 uur zegt, nou opa, ik ga hoor. Je gaat naar Amsterdam naar een iets. Ja, weet ik wat het is. Hoe laat ben je thuis? Oh, om 4:00 van morgenochtend. Hallo? Zo, ik bid zoals Job. Heb je dat wel eens gelezen? Dat staat in de Bijbel hoor. In Job hoofdstuk 1. Nou, ik kan het niet zien. Oh ja, het is de verkeerde pagina. En zijn zonen die plachten naar een feestmaal te gaan. Met hun zusters gingen ze uit. En hij heiligde hen. Hij stond op in de morgen heel vroeg en bracht voor ieder van hen een brandoffer. Want Job dacht, misschien hebben mijn kinderen gezondigd. En in hun hart God vaarwel gezegd. Zo altoos bad Job weer voor zijn kinderen. We bidden van God de zegen van God voor onze kinderen, voor onze reis, voor onze huwelijken. De zegen van God. En het zegenen van God eigenlijk, weet je wat dat is? De zegen van God is de werkzame tegenwoordigheid van God. De zegen van God is de werkzame, is het moment dat God bezig is met ons. De werkzame tegenwoordigheid van God. Een levenshouding van zegen. Als ik voor iemand bid, wie bidt er wel eens voor iemand? Oh ja, dat is super. Oké. Als ik bid, dan sta ik naast iemand en we kijken samen naar God. Mensen komen wel eens bij mij en zeggen, wil je voor me bidden? Dan staan we bij elkaar en ik doe mijn hand om iemand heen of zo. En dan, als ik bid voor iemand, dan bid ik, dan sta ik naast iemand en kijken we samen naar God. Maar als ik iemand zegen, dat is anders. Als ik iemand zegen, dan sta ik aan Gods kant en kijk ik naar iemand met de ogen van God. En dan geef ik aan iemand, dan bid ik voor iemand, dan investeer ik in iemands leven met de woorden van God. Dan kijk ik met de ogen van God. Vanmorgen wil ik jullie uitdagen, wil ik jullie vragen, wil ik jullie aanmoedigen om een altaar van God te bouwen. Dat kun je in je hart doen, dat kun je in je huis doen, dat kun je hier vanmorgen doen. Om een gedenksteen op te richten en zeggen, het jaar dat achter mij ligt is zo geweest en ik ga nu een nieuw jaar in en ik bouw een gedenk als dankbaarheid aan God. Of misschien wel met een roep aan God, of met een vraag aan God. Maar vanmorgen, niet, ik zou jullie aanmoedigen om niet zomaar door te hollen een nieuw jaar in.
Dat doe je toch wel niet hoor, maar want je hebt oliebollen en zo. En we staan er wel bij stil.
Maar ik bedoel wat meer specifiek een moment scheppen waarop je een altaar bouwt. In onze gemeente heb ik dat met stenen gedaan. Aan het begin, dat wou ik jullie niet opleggen, dat was zo'n toestand. Ik heb bij een bouwbedrijf heb ik een paar honderd stenen besteld. Een paar duizend kilo is het wel, zeg, hallo. En bij de deur, ik kreeg iedereen een steen. Iedereen die dat wilde. De meeste mensen zeggen, ja, wat moet ik daar nou mee? We gaan een altaar bouwen. En hebben wij een altaar gebouwd. Fysiek. Dat je iets kan voelen, iets kan aanraken. Iets heel specifieks waarin je twee jaar later nog naar terug, drie jaar later nog naar terug kan kijken. Lieve mensen, mijn taak vanmorgen is om jullie te vragen om een gedenksteen op te richten. Met je eigen titel natuurlijk, maar bijvoorbeeld, tot hiertoe heeft God mij gezegend. Ik ga nu een nieuw jaar in en Heer, voor het altaar dat ik bouw, ik leg mijn verlangens, mijn wensen, mijn dankbaarheid voor u neer. En misschien moet je ook wel vragen, Heer, wat wilt u dit jaar doen in mijn leven? En je mag ook vragen, Heer, ik wil zo graag dat in dit jaar, in mijn leven, in mijn gezin, in mijzelf, dat dit gebeurt. Ik heb één verlangen nog. Nog één ding dat ik echt wil dat gebeurt. Leg het op het altaar vanmorgen. En vraag God om het te doen in het komende jaar. En je zult merken dat in het specifieke neerleggen, het specifieke opbouwen van zo'n gedenksteen, dat het je iets doet, dat het je raakt. Dat het bij je blijft. Zo wil ik jullie zegenen. Vader in de hemel, dank u wel dat er speciale momenten in ons leven mogen zijn. En dit dan op dit moment aan het einde van dit jaar en aan het begin van het nieuwe jaar. Op deze laatste zondag van het jaar als wij in uw huis zijn. Heer, willen we bij u komen en willen we als een handeling van ons geloof, als een expressie van ons geloof, als het ware een altaar bouwen, een steen oprichten en die een naam geven, die een titel geven, die aangeeft wat er gebeurd is en wat we willen dat gaat gebeuren in het komende jaar. Dank u wel dat wij onze wensen mogen uitspreken. Dank u wel, Heer, dat u het beste voor ons wil. Wilt u ons helpen om vanmorgen specifiek iets te zeggen in uw tegenwoordigheid? Dat bidden wij vanmorgen met elkaar in Jezus' naam. Amen. Mag ik de zangers vragen om op te komen, als het mag, van de... Wie is de bisschop vanmorgen en jij? Om dat lied samen te zingen. God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens... Langs wegen die geen mens bedenkt. En misschien zeg je, ik zou niet weten hoe het gaat gebeuren... Wat ik graag wil dat God doet in mijn leven. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij ons zijn wil bekend. Want Hij kan het doen. Mag ik jullie vragen om ons te leiden in dat lied?